Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waarin we verder lezen uit het boek getekend Moeder Martha van den Putten, geschreven door Hilde Rummens. We zijn gekomen aan deel 3, uiteenzettingen, en bij het onderwerp karakterbeschrijving. Veel luisterplezier. Het is een hele onderneming om zomaar binnen te stappen in de historie van moeder Martha. Haar persoonlijkheid omvat vele aspecten, waaronder zowel bovennatuurlijke als natuurlijke eigenschappen. Wie de karaktertrekken van moeder Martha voor het eerst ontdekt, zal versteld staan welke wonderen God toeliet in haar eenvoudig leven. Een consequent engagement. Martha van den Putten was een vroom en voorbeeldig jong meisje. Al van op jonge leeftijd was ze zelfstandig en zeer sociaal. Toch kende zij een groot gemis in haar prille leven en zocht ze een teken van Gods stem. Wat was toch die diepe motivatie die haar aanzette om religieuze te worden? Hier moeten we zeker en vast rekening houden met de tijdsgeest waarin Martha zich bevond, waardoor vele beschreven feiten nu als onwaarschijnlijk kunnen overkomen. Martha zocht zeker geen hoogwaardige positie te bekleden in de maatschappij, want een vrouw in de kerk had al evenmin een betekenis als een functie in het bedrijfsleven of in de politiek. Zusters en andere vrouwelijke religieuzen behoren namelijk niet tot de klerus. Martha kreeg haar engagement mee van God, zijn boodschap overbrengen aan het volk. Om het geloof te verkondigen is een goede relatie met de medemens van groot belang. Jezus leidde haar voortdurend en op die manier kon zij zich gemakkelijker richten tot haar naaste. Uren en dagen kon ze spreken over het hoogste, over Jezus, en tegelijkertijd tot verstrooiing opgaan in een gezelschapsspel. Moeder Martha benaderde de blijde boodschap vanuit haar religieuze en mystieke ervaringen. Ze ging nooit zomaar in het wilde weg interpreteren of fantaseren. In het klooster sprak ze haar zusters elke ochtend toe, na het ontbijt in een sententie die ze begon met een fragment uit het evangelie. Aangesproken door de tekst liet ze zich erdoor oriënteren om het vervolgens in een verstaanbare taal over te brengen aan haar zusters. Op een eenvoudige wijze en met de juiste intonatie in haar stem zette ze iedereen aan om na te denken over de boodschap, te bezinnen en ernaar te handelen. We kunnen dus wel stellen dat moeder Martha niet eenmaal werd geroepen door God, maar een constante oproep van haar goddelijke meester kende. Toch mogen we haar leven niet beschouwen als één groot gelukkig moment. Zorgen waren er genoeg. De studies en de gezondheid van de zusters, de bouw van het klooster, de missies, de bekering van haar vader en de toekomst van haar stichting, het waren maar enkele van de honderden dingen waarover ze zich moest buigen. Daarbij had moeder Martha een wankele gezondheid, die daarboven haar mobiliteit aantastte. Koortsaanvallen ten gevolge van een leveraandoening maakten het haar ook niet gemakkelijk. Jezus liet haar lijden, liet haar zijn kruis meedragen. Wanneer het lijden groot was, om niet te zeggen ondraaglijk, voelde ze zich leeg. Ze heeft heel wat crisissen meegemaakt, ook persoonlijke crisissen. Gelukkig wist ze dat deze situatie van voorbijgaande aard was en dat Jezus haar snel terug zou laten ontdekken dat Hij in haar woonde. Hij bewoonde haar, Hij zat voortdurend in haar hart en ziel. Donkere momenten in het leven beschouwde zeer eerwaarde moeder als een voorbereiding op nieuwe gebeurtenissen en Jezus hielp haar om steeds opnieuw inzicht te krijgen op de aankomende situatie. Zelfbeheersing. Wie zijn ziel beheerst, beheerst de aarde. Dit zijn wijze woorden van een eenvoudige kloosteroverste, een moeder die getuigde van evenwichtigheid en gezond verstand. Kalmte, sereniteit en vredigheid, het kenmerkte haar allemaal. Het was heel belangrijk om de ziel te beheersen en meester te blijven van onszelf. Moeder Martha bezat een grote dosis zelfbeheersing. Hoe heftiger iemand tegen haar tekeer ging, hoe kalmer zij optrad. Er wordt zelfs beweerd dat men haar nooit opgewonden heeft gezien. Nooit nerveus, zich willen laten opvallen, het was een innerlijke vrede die van God kwam en haar boven de aardse dingen ophees. Spanningen tussen de kloostermuren, grote en kleine ergernissen. Als overste was het beter deze niet te veel tot uiting te brengen. Overhaasting moest allen tijden vermeden worden, want dat stond het nadenken, de cognitieve functie, in de weg. Hiermee bedoelde moeder Martha zeker niet dat er geen zwier in het leven mocht zijn. Doch gejaagdheid leidde tot niets. Hier nog een woord van moeder Martha. Laat ons pogen van kalm en vredig te zijn, dit in ons te hebben en het uit te stralen naar buiten. Vooral de vrede van ons geweten. Deze vrede die wij moeten uitstralen, is een verplichting voor ons. Laat ons mensen die immer opgewonden zijn of een nerveus temperament hebben, men kan dat op vele manieren doen. Laat ons mensen die immer opgewonden zijn of een nerveus temperament hebben in deze zin leiden. Vrede rondom ons brengen, een weldoende vrede, een glimlach doet zoveel goed. Vrolijkheid en vreugde in het leven. Moeder Martha kon hartelijk lachen, al was het immer bescheiden en getemperd. Op een ongecontroleerde of uitgelaten lach kon men haar nooit betrappen. Vrolijkheid en opgeruimdheid sierden haar en zelf was ze nooit verlegen om een grap. De atmosfeer die in het klooster heerste was één van vreugde en opgewektheid. Haar antwoorden en instructies waren dikwijls doordrongen van prettige humor. Wanneer zij praatte over orde en attitudes, kon ze het niet nalaten wat geestigheid in de boodschap te brengen. Hiervan getuigt de volgende brief die gericht was aan zuster Econoom. Eerwaarde zuster Econoom, het plaatselijk comité van Winterhulp heeft ons op de hoogte gebracht van onrechtvaardige handelingen waaraan u zou deelgenomen hebben. Volgens het schijnt zijn er de laatste weken nogal een merkwaardige hoeveelheid eetwaren verdwenen. En u, eerwaardige zuster Econome, wordt beschuldigd een grote hoeveelheid ervan om persoonlijk gebruik achter te houden. Daarbij is men te weten gekomen dat u het beste deel van de soep om aan de armen te geven voor uw hout en water in de ketel bijvoegt. Het plaatselijk comité van Winterhulp van Tiene zal voor deze maal alles zo laten, op voorwaarde dat u bereidwillig alles zou goedmaken. Tot boete leggen wij u op 2 februari aanstaande een avondmaal te verschaffen aan uw eerbiedwaardige kloostergemeente, hetzij met koeken of taarten of iets dergelijks. Voor het werk van Winterhulp zult u een rozenkrans bidden en wat spaarcenten in de offerblok steken, en nu groeten wij u eerbiedig en hopen dat u niet meer zult beginnen, anders strekken wij u voor het gerecht. Uw liefhebbende bestuurder van het comité van Winter- en Zomerhulp. Getekend S. van Ezelsbruggen. Mensen die moeder Martha hebben gekend, herinneren zich haar vanzelfsprekend als een evenwichtig persoon met een dosis gezonde humor. Daarbij werden sowieso kloosterzusters verondersteld blije personen te zijn, want het christendom is blijdschap. Zeer eerwaarde moeder bracht via haar humor terug opbeuring en blijdschap in het leven. Hiervan de volgende getuigenis uit 1962. Met Pasen leed ik aan een zware depressie. Op deze dag van de verrijzenis van de Heer zag ik mij zo weinig herboren en zo ver van de paasvreugde dat ik tijdens de mis mijn tranen niet kon bedwingen. Moeder Martha, aan wie niets ontsnapte, kwam, zodra de mis gedaan was, naar ons in de spreekplaats en in haar moederhart vond ze de woorden en gebaren die me deden glimlachen en in mijn hart een beetje vrede en vreugde teruggaven. Ik herinner mij het enorme chocolade paasei dat ze mij liet brengen en de kleine grap dat ze voor mij bereid had om mij te doen lachen. Een doosje met twee kleine bollen schuimplastiek om mijn tranen op te slorpen. Moeder Martha toonde zo wie ze was. Dit kleine gebaar had zoveel goed gedaan. De onderliggende boodschap van vreugde was moeder Martha evenmin ontgaan. Hiermee bedoelde ze de vreugde die iedereen moest zoeken in God. Hem vinden is een vreugde die niemand u kan roven, zei ze ooit tot haar zusters. Wie de vreugde van de Heer vindt, voelt hoe de geest losbarst in zijn binnenste. Moeder Martha kon via haar verkondigingen de fundamenten van het geloof zichtbaar maken en iedereen de kracht van de godsvrucht laten aanvoelen. Haar vreugde was diepzinnig en haar vele lijden veranderde hier niets aan. Vertrouwen in zijn heilige wil. Moed, het scheen voor haar haast een natuurlijke gave te zijn. Moeder Martha was zeer moedig ten overstaan van de vele moeilijkheden die zij onderging in haar leven. God stelde zware eisen, maar onverschrokken droeg ze zijn kruis. Elke beproeving nam ze gelaten aan, want Jezus wist wat hij deed. Een van de grote bekommernissen was de stagnatie van de congregatie. De jaren 60 waren sowieso een woelige periode voor de kerk, waarbij het geloof een ware crisis doormaakte. Het aantal roepingen daalde ziender ogen en bracht de toekomst van de kleinere stichtingen in gevaar. Sommige religieuzen, die behoorden tot zo'n kleine stichting, stonden voor een hartverscheurende beslissing: uitreden of in intrek nemen bij een grotere congregatie. De passionisten verkozen om bij hun overste te blijven. De druk op de schouders van moeder Martha nam alsmaar toe en het gevoel van onbekwaamheid liet haar niet los. Maar zij bleef onder de ganse toestand doorgaans rustig en wachtte af. Zij zocht in alles de goddelijke wil en het vraagstuk over de toekomst van de congregatie liet ze dan ook over aan zijn heilige wil. Jezus heeft me laten praten en hij zei hierop: zij is van mij, de congregatie. Dus afwachten en alles in zijn handen leggen. Hij weet wat het beste is voor ons. Of ze inwendig altijd zo rustig was, als ze liet uitschijnen, kan men betwijfelen. Maar niemand merkte het, tenzij ze met iemand was waarbij ze zich meer op haar gemak voelde. Haar grenzeloze geduld maakte veel goed. Alhoewel ze andersom beweerde, ze moest zich wekelijks beschuldigen van ongeduld. Niets was minder waar. Moeder Martha bezat een engelengeduld. Als overste loerde de zorg om het financiële altijd achter de hoek. Het materiële leven stelde een zware tol. Alle bezigheden en beslommeringen zijn niet bepaald aangeduid om een mens kalm en krachteloos te maken. Jezus weet dat alles goed. Heel dikwijls vraag ik hem mij te helpen, omdat niets schadelijk zou zijn voor de geest van onze beminde congregatie. Deze congregatie is het werk van Jezus. Het is dus aan hem dat wij behagen als wij ons inspannen om alles zo goed mogelijk te doen. Jezus had haar geroepen en had een duidelijk plan met haar. Dat wist ze, dat had ze zelf ondervonden. Ergens achteraan in haar laatste agenda beschreef ze haar gevoelens. Ik kan de angsten die jonge postulanten omklemmen raden. Hoeveel edelmoedigheid er nodig is om zich al zo blindelings te werpen op een onbekende weg. Wat mij betreft was het anders. Ik wist, en heel duidelijk, Jezus had mij verwittigd, dat ik veel zou lijden en hij trok aan mij. Het lijden trok aan mij. Ik stapte zomaar niet het onbekende binnen. Ik wist, en ik wou het, want Jezus plaatste mij in de onmogelijkheid iets anders te willen. Anders zou ik nooit de moed gehad hebben. Moeder Martha was streng voor zichzelf en gaf blijk van een volhardende wilskracht. Zij wist goed wat ze wou en elk doel dat ze zich voor ogen stelde, streefde ze rustig na. Haar oordeel was steeds juist, maar kon af en toe scherp klinken. Haar grote begaafdheid zal hierbij wel een rol gespeeld hebben, maar nog meer het vertrouwen dat ze stelde in de voorzienigheid. Elke dag spoorde ze haar zusters aan om te leven volgens de goddelijke intenties. Het kon niet anders dan dat haar streven aanstekelijk werkte. Dat merkten we opnieuw wanneer we uitspraken horen van nog in leven zijnde zusters die van bij hun intrede naast haar hebben geleefd. Hun woorden zijn doordrongen van wat ze hebben geleerd van hun stichteres. Steeds hun best doen en alles verrichten. Per Dominum Nostrum Jesum Christum. Op dezelfde manier droeg ze haar ziekte en verborg haar lijden zoveel ze kon. Een zuster getuigt: in de 18 jaar dat ik naast haar leefde, heb ik haar nog nooit horen klagen of zelfs droef gezien. Als de pijnen onuitstaanbaar werden, sprak ze wel eens: men moet het meemaken om te weten wat het betekent, zichzelf lichamelijk niet meer te kunnen behelpen. Ik weet niet meer wat het is geen pijn te hebben. Iedereen kon zien dat moeder Martha leed. In haar rolstoel gezeten werd haar gezicht soms vuurrood. Het gesprek stopte dan een ogenblik terwijl ze haar voet herzette om vervolgens de conversatie te hernemen. Op het eerste zicht leek er niets aan de hand. Hoe moeilijk moet het geweest zijn om via briefwisseling of langs de telefoon mensen op te beuren, hun te vertellen de moed niet op te geven, omdat er beterschap in zicht was, terwijl ze zelf de pijn trotseerde. Met een totaal vertrouwen in God gaf zeer eerwaarde moeder zich over aan hem. En opnieuw maakte ze zich klein in haar relatie tot God om zich te laten opvangen in zijn armen. Diplomatie en het nemen van beslissingen. Martha van den Putten was een diplomate. Ze wou niemand in het ongelijk stellen. Nemen we het voorbeeld van haar uitdrukking: laten we de taak van overste afschaffen. Het was zeker en vast een welgemeende uitspraak. Maar was het misschien ook niet bedoeld als steekproef? Zelf wist ze goed genoeg dat zonder autoriteit een gemeenschap niet leefbaar was. Samenleven met allemaal verschillende karakters vraagt om een kordate, welgemeende aanpak, alhoewel moeder Martha nooit kwetsende woorden heeft gezegd. In het bestuur van een congregatie en leiden van haar zusters vertoonde ze een zekere voorzichtigheid. Elke beslissing werd niet omzichtig bewogen. Indien ze sommige besluiten alleen had mogen nemen, waren waarschijnlijk een aantal dingen anders verlopen. Doch er waren raadsleden wiens mening men ook moest respecteren. Het uitte zich in het aanvaarden of wegzenden van postulanten en novicen. De voorbereiding van zusters op hun latere taak. Misschien trad ze te weinig op in het bijzijn van de anderen. En was het een zwakte. Doch wanneer het echter ging tussen haarzelf en een andere persoon, was ze kordaat. Toen Martha van den Putten haar congregatie stichtte, veranderde ze haar naam in zuster Maria Martha van de gekruisigde Jezus. Haar ganse leven wijdde ze aan de passie van Christus en de liefde van de gekruisigde. In al zijn volheid realiseerde ze het ideaal van een passioniste. Trachtte ze deze boodschap mee te geven aan haar medezusters, die het op hun beurt konden verspreiden over gans de wereld. Trouw aan de regel prentte ze hetzelfde in bij haar geestelijke kinderen. In een brief aan pater Basiel schrijft ze het volgende. Vader, ik ben bezig met sommige punten uit onze regel na te kijken en twee hoofdstukken moeten helemaal verwerkt worden. Vraag aan Jezus dat hij mij zou voorlichten, of eerder, dat alles naar zijn wil zou geschieden. Gisteren heb ik mijn hart aan alle geprofeste zusters die in de vergadering waren geopend. Ik heb hun mijn bezorgdheid over de toekomst voorgelegd, indien de geest niet verbeterde, niet sterker werd. Deze keer heb ik zonder omwegen gesproken over wat ik juist wou. Besluit. Wanneer we de bijzonderste karaktertrekken van Martha van den Putten onder de loep nemen, kunnen we besluiten dat we te maken hebben met een uitzonderlijk bevoorrecht persoon. Haar ziel was onbezoedeld en aan haar had Jezus de geheimen van God geopenbaard. Haar enorme bescheidenheid en nederigheid lieten haar toe deze geheimen te bewaren. God is een niet uit te drukken mysterie, evenals zijn werking in de ziel. Wie het voorrecht had moeder Martha te kunnen ontmoeten, ontmoette God op een tastbare manier. Hij gaf haar niet enkel een stem om zijn woord te verkondigen, maar tevens tal van uitzonderlijke gaven en genade die pas na haar dood aan het licht zijn gekomen. Gods liefde. Wat is Gods liefde? God is liefde. Zijn dood aan het kruis was de liefde in haar meest radicale vorm. Wanneer we over liefde spreken, bedoelen we meestal houden van een andere persoon, hem of haar liefhebben om zijn of haar talenten en kwaliteiten. God liefhebben is houden van hem die alles is. God is een onbeschrijfelijk mysterie en hem zoeken eist de volledige inzet van hart, wil en verstand. Het is Gods geest laten binnenkomen in het diepste van de mens, de ziel. Gods liefde vraagt om een diep geloof, maar tevens ook om de gehoorzaamheid van het geloof. Een groot vertrouwen in zijn aanwezigheid. Een kenmerk van vele heiligen is dat ze nooit de hoop opgeven. Het leven van moeder Martha kende tal van beproevingen, maar wanhopen deed ze nimmer. In vereniging met God. Moeder Martha leefde steeds met een rechte kijk op God. In al haar bezigheden zag men welk geloof er in haar stak, hoe ze in totale vereniging was met Christus. God zat in haar en ze handelde en praatte via hem. Dat verklaart waarom ze op een heel eenvoudige en rustige manier iemand kon benaderen en toespreken. Door de bijzondere glans in haar ogen liet ze haar gesprekspartner voelen dat God diep in haar aanwezig was, haar bezielde. Reeds als kind stond haar hart, geest en ziel volledig open om hem te ontvangen. Onweerstaanbaar trok hij haar aan. Vol overgave stortte ze zich op het bereiken van de volmaaktheid, de totale gehoorzaamheid, de onthechting. Meditaties werden zorgvuldig voorbereid en elke onvolmaaktheid en tekortkoming noteerde ze in haar agenda totdat een spirituele crisis langzaam opdook. Ze raakte vermoeid door het uitoefenen van de vele activiteiten en alles leek haar plots veel groter en zwaarder dan haar kleine persoon aankon. Haar geloftes beloofde ze zo strikt mogelijk na te leven. Gedreven door haar perfectionisme werd haar situatie lastiger. Ze voelde zich verlaten door God. In haar agenda van 1919 vinden we de volgende passage terug. Deze morgen ben ik te biechten geweest en ik heb nog besloten gehoorzaam te zijn. Ik voel een grote drang naar perfectie. Ik wil een heilige worden. Maar hoe ver ben ik van dit doel verwijderd? Ik ben nochtans niet wanhopig. Grote middelen die ik zal gebruiken zijn gehoorzaamheid en eenvoud. Martha bleef gans haar leven streven naar een goddelijk bestaan. Haar hart, geest en ziel stonden steeds open om hem volledig te ontvangen. Konden haar zusters maar hetzelfde voelen van wat zij voelde. In de leiding van haar geestelijke dochters trachtte ze hiervan zo goed mogelijk een beeld te scheppen en hen aan te sporen zich met het gans hun hart toe te wijden aan hun taak. Tracht u te plaatsen, of liever uw ziel te plaatsen boven de last die u doet lijden, u onderdrukt. Probeer uzelf eens te vergeten en alleen Jezus te zien. Met een beetje goede wil en de genade van Jezus, die wij hem samen zullen vragen, zal het wel lukken, je zult het zien. Opdat de ziel zich zou kunnen verenigen met God, moet zij gezuiverd zijn door het beoefenen van alle deugden, vooral de ootmoed, de gehoorzaamheid, de verloochening en vooral het losmaken van de eigenliefde. Maar dat is onvoldoende. Wat de ziel ook mogen doen, het blijft altijd onvoltooid. Jezus voltooit dit werk van zuivering en dat gaat via het lijden, het inwendig lijden. Die angsten, die vrezen zijn, twijfel hier niet aan, beproevingen. Hiervoor moeten we Jezus bedanken. Een maand voor de dood van zeer eerwaarde moeder bracht een zuster haar een bezoek. Moeder zei, het is belangrijk dat ik u dit zeg. Ik voel God heel intens leven in mij. Open de aanhalingstekens, stilte, sluit de aanhalingstekens. Open de aanhalingstekens, glanzende ogen, sluit de aanhalingstekens. Ik weet niet hoe uit te leggen, maar het is werkelijk. Het is niet van voorbijgaande aard. Praten vol passie en vuur. In de geschriften die moeder Martha ons naliet, als ook in haar sententies, merken we de gevoelens die haar werkelijk bezielen. De intensiteit van haar vereniging met Christus was fenomenaal, en waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Ze voelde God helemaal leven in haar. Zeer eerwaarde moeder bleek zich ervan bewust te zijn dat ze soms te gepassioneerd praatte, zodat het verwarrend kon klinken. In een brief aan pater Valentinus geeft ze hier een verklaring voor. Praat ik niet te veel, vol vuur, over de goede God en over zijn liefde tegen onze zusters? Ik heb meermaals opgemerkt dat er waren waarbij mijn woorden imponeerden, zowel in publiek als afzonderlijk. Het gebeurt, wanneer ik over God praat, dat er ondertussen zoveel ideeën over het onderwerp in mijn geest verschijnen die ik moet meedelen, dat ik de tijd niet heb ze in woorden uit te drukken. Het is alsof er zich verschillende dingen voor de ogen van mijn ziel afspelen. Deze manier van doen moet de anderen zenuwachtig maken, doet hun tijd verliezen en al wat ik zeg moet verward en duister klinken. Hoe kan ik mij op dit vlak verbeteren? Christus is steeds aanwezig in ons. Hij leeft in ons en wij leven, wij sterven en wij bewegen ons en wij denken er zo weinig aan. Deze aanwezigheid van Christus leven in ons is fundamenteel. Er zijn mensen die denken dat ze een inspanning moeten leveren opdat Christus in hen zou komen, dat het een resultaat is van een daad van deugd. Nee, het is een waarheid, het is een realiteit. Christus is in ons en leeft in ons als wij in zijn liefde zijn. Slechts één klein ding is belangrijk om hem te ontmoeten, zijn wil vervullen. Het is niet nodig om naar de kapel te gaan, de handen te vouwen. Het volstaat de wil van Jezus te volbrengen. Wat men ook aan het doen is, het schillen van aardappelen, pakjes maken, de vaat doen, enzovoort. Dat is niet belangrijk, zolang God, Christus, in ons leeft. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek Getekend Moeder Martha van den Putten, geschreven door Hilde Rummens. En we gaan volgende keer verder met deel 3 uiteenzettingen bij het onderwerp Gods liefde. We wensen u nog een gezegende avond toe en bedanken u voor uw luisterbereidheid. Tot volgende keer.